Beste kijker naar de nieuwe wereld, jullie kijken graag naar ons en wij hebben natuurlijk wel geld nodig om in 2021 verder te gaan. Dus we hopen dat jullie ons gewoon een paar keer willen steunen, misschien eenmalig, misschien meerdere keren. Druk op de link en dan kunnen wij in 2021 verder. Dank voor je steun. Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Dient en ik ga praten met Janneke Wittekoek. Zij is zorgondernemer en cardioloog. Janneke, welkom.
Dank je.
Zorgondernemer en cardioloog. En ik moet eigenlijk nog iets erbij aan toevoegen. Ook nog in de politiek gegaan onlangs.
Ook nog, ja. Dat is de laatste uitdaging inderdaad. Op de hele rits waar ik in mijn leven al mee bezig ben. Ja,
ja, en dat is NL Beter heet de partij. Esther van Venema, die is hier ook een paar keer aan tafel geweest. En zij is de lijsttrekker. Op welke plek sta jij?
Ik denk ongeveer op plek 5.
Ongeveer. Oh, dat is nog niet helemaal duidelijk.
We zijn er druk mee bezig.
Hey, dat is interessant, zeg. Misschien dat we hier meteen... Je verwacht een nieuwe partij. Dan wordt er gezegd, als je 2 zetels binnenhaalt, is dat al heel mooi. Dat denk ik ook dat het zo is. Maar misschien is de potentie is groter. Hè? Uit die onderzoeken blijkt misschien wel 10.
Ja, je moet dream big.
Een kamerlidmaatschap, is dat groot dromen?
Nou, natuurlijk niet in eerste instantie. Maar ik heb natuurlijk in mijn hele... In mijn werkende leven en zeg maar de 2 belangrijke speerpunten in mijn hele carrière. Dat is enerzijds preventie, het voorkomen van hart- en vaatziekten. En het tweede is het vrouwenhart, hè, dus de genderspecifieke geneeskunde. Nou, en met name voor dat hele preventieve stuk... daar heb ik zo'n bepaalde visie over dat anders moet. En dat doe ik al heel lang. Daarvoor ben ik ook eigenlijk het ziekenhuis uitgegaan. Dat doe ik in mijn eigen onderneming. En
de Hartlifekliniek?
De Hartlifekliniek is dat. En je probeert dat ook maatschappelijk wat meer op de kaart te krijgen. Dus ook ik ben denk ik al wel 1 jaar of 5 bezig met het driftig ondertekenen van manifesten. Richting Den Haag. Gesprekken met Kamerleden om het woord door te krijgen.
Enorm lobby.
Lobbyen om te kijken of je daar wat dingen in kan veranderen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over dat er dingen moeten veranderen in de opleiding als het gaat over genderspecifieke geneeskunde. Ook ten aanzien van preventie, veel meer aandacht voor leefstijlgeneeskunde, et cetera. En al die manifesten die verzanden eigenlijk, of die stoppen in het malieveld, laat ik het zo maar zeggen. En ja, Esther die heeft mij toen op een gegeven moment benaderd. Zeg je, Janneke, wat zou het nou toch mooi zijn als we... echt krachten kunnen bundelen en een stap kunnen maken richting politiek... waar je dus dichter bij die macht komt, om ook daadwerkelijk wat te veranderen. En ja, dan ben ik wel... Ik ben natuurlijk al in die vorm daar activistisch. Ik ben gek op mijn spreekkamer en mijn patiënten. Ik ben ook echt een dokter in hart en nieren. Ja. Maar dit raakt mij zo, zeg maar, ook gewoon maatschappelijk... dat ik daardoor wel heel erg getriggerd was van... Nou, dat wil ik gewoon echt gaan proberen. Ik denk ook wel... Ik denk ook wel dat ik dat kan. Ik ga het in ieder geval proberen.
Ik weet zeker jou een beetje kennen dat je dat kan. Maar ik denk wel dat er een andere kant die misschien minder beheerst. En dat zie je ook vaak in de politiek. Ja. Je bent geen one-issue-partij, dat wil je niet zijn. Ook al zet je daar vooral op in, dat snap ik ook. Maar ja, dan krijg je dadelijk een Janneke Wittekoek over migratie. Janneke Wittekoek over weet ik wat.
Ja, maar weet je, ik denk, je moet natuurlijk altijd wel dicht bij jezelf blijven. Dat zijn natuurlijk altijd, dat is ook iets, daarom is het ook... Het is ook uit mijn comfortzone. Ik zit natuurlijk als een autoriteit in mijn kamer, weet alles, kan heel veel patiënten helpen. In die politiek is het natuurlijk heel erg spannend. Dat vind ik ook oprecht een uitdaging. En dan kan ik ook wel eens wakker liggen van... oh ja, en wat als ze dan gaan vragen over... ik moet overal een mening over hebben.
Onderwijs, volkshuisvesting.
Precies, maar ik ben niet te beroerd om te zeggen van... nou, dat is een hele goede vraag... maar daar heb ik eigenlijk nog niet een hele duidelijke mening over. Of dat nou wel of niet kan. Ik geloof, ik wil wel authentiek blijven. En ik denk ook dat dat we ook niet te megalomaan moeten worden... ik bedoel, precies wat je zegt, we zijn startend. En op het moment dat je gaat samenwerkingen krijgen met andere partijen... en daar kan je daar het gesprek over voeren. Dus ik ben niet van plan om keiharde uitspraken te doen... op al die issues die in de politiek aan de orde komen.
Maar dan is dat karikatuur ook, hè? Dat heeft geen enkele zin.
Dan ga ik het even uit mijn hoofd leven. Wat vinden wij daarvan en wat moet ik dan zeggen? Ik wil heel dicht bij mijn eigen kern blijven. En daarom breng ik het ook altijd weer terug naar dat hoofdstuk... preventie, gezondheid, volksgezondheid. Dat is natuurlijk echt mijn aandachtsgebied. En dat is ook waarvoor ik aan de tekentafel ben gekomen van NL Beter...
En ook aan deze tafel.
En daar gaan wij het vooral over hebben. Dat denk ik inderdaad, ja, dat ook de reden is waarom ik nu hier zit. Ja.
Zeker, maar je hebt ook een brede kijk ook op de zorg. Dus je kunt ook kijken naar de corona-aanpak van dit kabinet. En zeker als je politiek actief bent, dan kijk je natuurlijk ook met een kritische blik naar. Wat gaat er mis?
Nou ja, er gaat natuurlijk een hoop mis. Even met de helikopter erboven vliegend is het voornamelijk dat we dat gevoel, dat we achter de feiten aanlopen. We zitten iedere keer weer een stapje, zijn we te laat. Hè? Dus dat was met de mondkapjes zo, dat was met de testen zo, dat is met het vaccineren. Nou, we doen heel erg ons best.
En dan wordt die ene minister die het toch al zo moeilijk heeft, hè, die wordt daar natuurlijk constant op aangevallen. Ja, dus terecht ook, en die snapt het ook. Hij kon het ook niet samen doen met de politiek in zijn geval.
Maar ik vind dat er zo op één manier naar wordt gekeken. Ik mis zo erg het perspectief in deze hele coronacrisis. Dus niet alleen het gevecht tegen het virus, maar ook het preventiestuk. Ja. Ja, het is natuurlijk gewoon dat de kwetsbaren, de mensen met overgewicht, dat de mensen met diabetes, dat zijn allemaal mensen die veel kwetsbaarder zijn om echt heel erg ziek te worden van dit virus en ook daaraan te overlijden. Nou, dus daar, ik vind dat echt een gemiste kans dat daar niet veel meer aandacht aan wordt besteed.
Maar hoe moet je dat dan doen? Want natuurlijk, ik bedoel, dit komt af en toe voorbij, maar het is inderdaad gewoon alsof het in een hoekje ligt. Dat de andere dingen hebben prioriteit. Maar wat zou je dan moeten doen?
Dat was weer het manifest, het zoveelste manifest wat ik natuurlijk heel braaf heb ondertekend, 6 weken geleden, van dat er in coronatijd veel meer aandacht moet komen voor die leefstijl. En toen, dat hebben we met z'n allen ondertekend, en het resultaat daarvan was dus dat minister Hugo de Jonge inderdaad in zijn laatste, of naar ene laatste persconferentie zegt van, oh ja, en het is ook heel erg belangrijk, want we hebben van de artsen gehoord dat u allemaal 30 minuten per dag moet bewegen. Nou, dan denk ik, nou check, dat manifest
dat is belangrijk,
heeft
hij
ook
maar weer. Daar, ja. Maar daarvoor zou je kunnen zeggen, luister, dat is heel belangrijk, maar we hebben met een crisis te maken, althans, zo wordt het nu gezien, de crisis, die moeten we oplossen en dit is lange termijn.
Ja, maar goed, dus het is wel weer een heel opvallend. Corona die brengt dit misschien ook wel in een stroomversnelling. Wij luiden deze noodklok natuurlijk al heel lang. En het is nu dat de coronacrisis laat zien dat inderdaad, dat die hele slechte leefstijl die we met z'n allen hebben, meer dan 50% van de Nederlanders is te zwaar met alle chronische ziekten, de druk op de gezondheidszorgkosten, et cetera. Dat natuurlijk al. Het moet gewoon aangepakt gaan worden. Ik ben het met je eens. Ik ben het met je eens gewoon van, ja, moet je dan nu. Kijk, we moeten natuurlijk bezig zijn met een behandeling van. En inderdaad het ontwikkelen van zo'n vaccin. En moeten we nou meteen iedereen een gratis loopband gaan geven. En dat is een beetje, ik begrijp precies wat je bedoelt. Maar ik denk wel dat er meer over nagedacht kan worden. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een keer een stukje geschreven over van waarom nou niet daar ook. Nu komt het langzaam weer een beetje naar voren. Maar bijvoorbeeld met de teststraten, dat er mensen flyers krijgen waarop staat wat ze zelf kunnen doen. Hè, om gezonder te worden en om hun afweer te verbeteren. Ik doe het iedere dag op een daily, op een one-to-one basis met mijn patiënten. En ik verbaas ze er allemaal nog steeds mee. Hè. Dus we denken dat iedereen het wel ongeveer weet. Maar daadwerkelijk die boodschap maar blijven herhalen. Want even één keer zeggen heeft natuurlijk ook geen.
Wat zeg je tegen je patiënten? Stel nu, ik kom bij jou en ik heb last van mijn hart en ik ben geholpen. En wat zeg je dan tegen mij?
Dan zeg ik, Paul, je staat nu op crossroads. Je hebt we hebben dat bloedvat weer opengemaakt. het is nu de keuze een beetje aan jou. Van, ga je nu echt je leefstijl omgooien? Gaan we nu even richting, of ga jij straks pil op pil op pil krijgen en ga je richting chronisch ziek? Dus wat gaan we doen?
Ja, en dan word je dus ook heel duur voor de samenleving. En dat kan en gewoon dat wil, niet. En dan dat... kan ik moeilijk zeggen, nee.
Maar ik had je liever daarvoor nog gehad. Nee, dus ik probeer dus. Dat is een beetje het hele preventieverhaal. In ieder geval ten aanzien van hart- en vaatziekten. Dat ik probeer ze. Ik vind als je bij mij in de spreekkamer komt met dat bloedvat wat dicht zit, dan ben je te laat. Dus je wil juist daarvoor zitten. Ja. En dan kom je dus even op dat hele maatschappelijke stuk preventie. Dus dat doet een cardioloog natuurlijk in principe niet. Dat moet al. Ik ben tweede lijns gezondheidszorg. Dat moet meer naar de nulde lijn. Ja. He, dus als je bedenkt he, dat
niet
wij...
Niet naar de eerste lijn, even voor de duidelijkheid. He. Dat zijn de huisartsen en die worden daar helemaal gek van. Die denken,
ja, die krijgen alles op hun bord,
dat
vind ik ook. Maar daar voor die eerste lijn kan ook nog wel anders. Daar heb ik ook nog wel een beeld op. Maar laten we nou even helemaal teruggaan naar als wij geboren worden. He. Dan worden wij iedere maand worden we gemeten, gewogen. Ja. Consultatiebureauarts. Ja, oh, we gaan van de groep, we worden te dik, moet een flesje af. Oh, we worden te mager, flesje erbij. Het wordt helemaal gemonitord. Tot ons 12e levensjaar hebben wij nog het concept schoolarts, die dan een beetje kijkt of je goed normaal ontwikkelt. Ik denk dat dat door moet gaan. Hè? Dus een soort periodieke consulten vanuit de, dat is echt een beetje vanuit de nulde lijn.
Maar een leven lang dus.
Een leven lang. En dan niet alleen maar, maar gewoon evalueren. Gewoon kijken. Gewoon een gesprek hebben met mensen. En je hebt de gezondheid is natuurlijk niet alleen maar fysieke gezondheid, maar het is natuurlijk ook mentale gezondheid.
Dat zou ik zeggen. Het is veel breder. Dat hebben we toch in deze coronacrisis ook gemerkt.
Maar hoe fijn is het als jij met een professional kan gaan zitten en eens even die, ook daadwerkelijk met jou eens even al die pijlers van gezondheid gaat nalopen. En waar zitten de knelpunten. Ben jij super gestrest omdat je heel veel geldzorgen hebt of omdat je je eenzaam voelt of dat je geen geld hebt? Daar vloeien heel veel chronische ziektes uit voort. Daaruit komt slecht eetgedrag. Kan mensen niet meer schelen. Mensen worden wat fatalistischer. En uiteindelijk drukt dat na een aantal. Kijk, als die allemaal nog jong zijn, dan kun je dat nog heel erg hebben. Maar dat zijn wel de mensen die later natuurlijk die zorgkosten ook gaan maken.
Maar dit inzicht hè, dat jij nu hier deelt, je zou kunnen zeggen, was dat niet een belangrijk inzicht geweest voor de huidige politici die aan het roer staan? Bovendien trouwens niet alleen voor de politici, maar ook voor de virologen. Om dus een pleidooi is het ook voor breder te kijken.
Ja,
van breder, veel breder aanpak, bijna vanaf het begin.
Ja, dus dat, en dat, de vraag
niet
is,
alleen maar concentreren op dat virus en dan moeten we die met name oudere mensen met andere aandoeningen, die moeten we vooral helpen, maar echt veel breder kijken.
Ja, veel breder. En misschien is het, kijk, we kunnen nu wel weer zeggen, ja, maar nu is het crisis en nu is altijd wel wat, dus het moet gewoon nu gewoon gestart worden. Ik zou het fantastisch vinden als er nu ook een geluid zou komen van, hier hebben we nu van geleerd, we gaan nu als de donder gewoon die bij wijze van spreken, nou, dat is een beetje hoe ik er tegenaan kijk, dat je met een soort periodiek consulten, gaat kijken hoe staan mensen in het leven en waar kan ik ingrijpen voordat het te laat is.
Heb je ook kans dat je niet de hele economie moet platgooien, het hele land moet platgooien, dat je gewoon veel sneller en betere maatregelen kan nemen? Dat is ook echt wel een hele belangrijke les trouwens, hoor dit.
Ja, ik denk ook wel dat is ook wel, ik vind het iedere keer weer iedere avond als die coronacijfers weer, dan denk ik van, misschien we zouden er ook eens een paar grafieken naast moeten zetten hoeveel mensen overleden zijn omdat ze niet naar het ziekenhuis gaan vanwege een hartinfarct.
Doodsoorzaak nummer 1, hè? Niet te vergeten voor mannen en vrouwen.
Wereldwijd, ja. Hier in Nederland is volgens staat van kanker. Wereldwijd. Volgens mij wereldwijd is het doodsoorzaak nummer 1. Kanker zit, geloof ik, voor mannen en vrouwen hier nog boven. Nou ja, ook dat, daar wordt natuurlijk ook heel veel ingebed. Maar ook niet alleen, maar van hoeveel mensen zijn failliet geraakt? Hoeveel? Ja. Ik vind het echt verschrikkelijk als je gaat doordenken wat de gevolgen zijn van deze crisis. En dat is veel meer dan alleen maar die gezondheid. Dus, en ook even, kijk, ik denk ook het op slot gooien van de economie en alle maatregelen. Ik denk dat we ook nog misschien wel moeten nadenken dat je die zorgcapaciteit gaat uitbreiden. En dan hoor je iedere keer weer van, ja, ik ben echt wel een voorstander van coronaziekenhuizen. De IC's die kunnen het nog wel aan, dat is druk. De verpleging heeft het verschrikkelijk druk met de mensen die net onder die beademingsstap zitten. Maar daar moet je ook veel meer over nadenken. Dat je misschien toch een plek hebt waar je in ieder geval die mensen kan opvangen. En iedere keer kunnen we wel zeggen van, ja, maar we kunnen wel doen, maar we hebben geen zorgmedewerkers. Dan moeten we daar aan gaan werken. Dan moeten we gaan werken met buddy-systemen. Of we moeten gaan werken met, weet ik veel, mensen uit het leven. Het is crisis,
een
hè? Het is oorlog.
Zorgdienstplicht, Ayan Bilis hebben we hier aan tafel gehad. En de C-columnist, die zegt ook ondernemer, en ze zegt, je zou dat moeten doen. Dat verhaal over dienstplicht van het CDA, heel erg leuk. Ja. Maar zet dat op de zorg bijvoorbeeld. Ga mensen, dan heb je ze heel snel te pakken en ga
en dan, en dan en natuurlijk, en het zal wel, natuurlijk is het niet de luxe geneeskunde die wij nu kennen. Hè? Dus we zullen daar wel een step down in moeten doen. Maar dat is altijd, ik bedoel, daar moet je wel over nadenken.
Maar wat en is de step-down? Wat missen we dan? Want dat is precies waar mensen zich bang voor maken ook. Ja, dan is het niet wat jij gewend bent. Maar wat mis ik dan?
Nou, dat de verpleging misschien tijd heeft om je even dat kopje koffie te brengen. Of bij wijze van, hè, ik noem maar wat. Ja. Ik bedoel, het is...
Maar het verschil tussen, nou ja, goed, laten we
nou
zeggen...
Ja, en kijk, je hebt natuurlijk echt wel, zeker als het gaat om het toedienen van medicijnen en allemaal dat soort dingen, dan heb je natuurlijk wel echt wel de medische expertise voor nodig. Dat moet echt heel goed gesuperviseerd worden. En als dat uitbesteed gaat worden, dan moet dat ook... en daar zitten we, dan kom je een beetje op een tweede punt wat mij ook wel raakt, zeker als we het hebben over die politiek. Er is zo'n wantrouwen in hoe wij het in de medische wereld willen organiseren. Ja, en dat merk je nu ook. Hè. Het is echt veel wantrouwen. En dat komt omdat er zoveel regels gemaakt worden om dingen te controleren. We durven het ook mee. De regels nemen het over van het gezonde verstand. Hè? Dus alles moet afgecheckt. Mensen worden helemaal... We kunnen niet meer zeggen, jouw verantwoordelijkheid is om goed te zorgen voor deze 5 of 10 mensen. En als je problemen hebt, dan bespreek je het met die of die. Nee, het moet allemaal vastgelegd worden in protocollen.
Dat is vreselijk. Daar heeft iedereen in de zorg last van. Dat begrijp ik ook. Ik spreek zoveel mensen uit de zorg die dat ook inderdaad beamen natuurlijk. Dat is je werk en dat is vervelend. Dat wil je niet. Aan de andere kant, het wantrouwen begrijp ik natuurlijk wel. We zien nu ook, je zegt al, je bent zelf de koning in de operatiekamer. Ja, de koning weet alles. Nou, de koning weet natuurlijk niet alles. Want je maatwerk verrichten is lastig. Je bent gewend in de zorg toch ook, zeker een bepaalde positie volgens mij, uit te stralen. Dat je altijd alles weet. En dat snap ik ook. Anders breng je iemand in paniek. Maar je weet lang niet altijd alles. En je ziet het aan de verschillende talkshowtafels natuurlijk nu ook. Er komt iemand uit de zorg en die weet alles. Waar het ik over gaat, die weet alles. Dus dan denk je, dat kan ook wel een beetje minder. Stel je ook open voor anderen. Jij doet dat wel, hè? Voor andere mensen met andere expertise. En zet ze bij elkaar.
Nou ja, dat is ook wel een beetje, als je nu kijkt naar hoe de coronacrisis gemanaged wordt met het OMT. Dat is natuurlijk allemaal, dat is een vrij beperkt team. Ja. Hè, als we het al hebben over mijn collega Esther van Venema, die daar ook recent mooie interviews over heeft gegeven. Het hele mentale stuk, hè, want het gaat allemaal over ons gedrag. Hè. Wij houden ons niet goed aan de regels, wij doen het allemaal fout. Je wordt ook weinig, ik bedoel, ik ben altijd erg van het ook wel van het optimisme, ondanks het feit dat we zwaar in crisis zijn, is van het ook wel eens fijn om een geluid te horen dat we gewoon met z'n allen ons best moeten doen, dat we dingen zelf kunnen doen. Ja. En je wordt af en toe wel heel erg letterlijk depressief van. En dat is natuurlijk, dat zou wel fijn zijn als zo'n expertpanel wat groter wordt. Dat er toch net iets meer professionals zich daarmee gaan bemoeien.
Maar die roepen is al zo lang, hè? Die doe jij, die doen meerdere. Maar ik bedoel, het is nu, dat is al echt ruim een half jaar gaande.
Ja.
En toch zit daar weinig verbetering. Nee. Dat is verbazingwekkend.
Ja, dat vind ik ook.
En niet alleen in Nederland, in de meeste landen is dat het geval.
Ja.
Toch gek.
Ja, dat is heel raar. Ja, dat is ook een beetje, het wordt een beetje overgenomen door de bureaucraten en de experts. Dat is ook, dat is natuurlijk ook wel een beetje de kern van onze partij. Dat wij ook echt wel vinden dat de professionals aan het roer, dat echt de mensen met de vakinhoudelijke kennis, dat die in ieder geval zich daar heel erg mee moeten bemoeien. Dat geldt ook voor het onderwijs natuurlijk.
Ja. Maar dan, als je dit zegt, dan kom je op het grote thema van de zorgtransformatie, hè, die er niet aankomt, maar gaande is. Hè. Veel mensen meer in de gaten. Ik heb me een beetje laten informeren. Die is natuurlijk gaande. En dat gaat ook daarover, over de professional. Dat gaat ook over medisch leiderschap, om daar anders over te denken. Wat zie jij echt als grote hobbels die genomen moeten worden om tot een betere zorg te komen in, laten we zeggen, begin in Nederland?
Nou ja, puur even zorgtechnisch, denk ik dat, als je kijkt naar de grote ziekenhuizen, dat zijn zulke grote logge apparaten waar we dan al die zorg in willen proppen. En dan heel snel en heel goedkoop. Dat is eigenlijk een beetje waar je naartoe wil. Ik denk dat je de ziekenhuizen veel meer zou moeten inrichten ik noem dat altijd een beetje de garages waar echt gesleuteld moet worden. Hè. Dus je hebt die ziekenhuizen, heb je nodig voor de operatiekamers, voor de echt waar.
Klein kernziekenhuis, minder vierkante meters ook.
Minder vierkante meters, wordt het ook wat meer managed. En dat je dus die hele polyklinische zorg, dus de echte zorg, gewoon de volle, waar je met de mensen in gesprek bent, waar je even eens navraagt van hoe gaat het met u, hoe is die operatie gegaan. Dus die hele polyklinische nazorg of zorg, of het liefst nog De polyklinische zorg is er ook om ervoor te zorgen dat je helemaal niet in dat ziekenhuis, dure ziekenhuis zal ik maar zeggen, terechtkomt. Dus dat zou je veel, en dat kan je veel kleinschaliger en veel patiëntvriendelijker en ik denk ook veel efficiënter inrichten.
Maar dan moet je bijvoorbeeld goed betaalde medici, laten we zeggen dokters, specialisten, die moet je dan naar wijkpoly sturen. Dat is een beetje karikaturale inschatting, maar toch dat verhaal speelt wel degelijk mee.
Nou ja, ik denk dat er, misschien moet je daar ook, als ik kijk naar mijn collega's in de cardiologie, daar of sowieso in de beroepsgroep, daar zit een enorme verdeling in wat je leuk vindt om als vak te doen. En dat zijn de klinische cardiologen die het veel op de afdelingen bezig zijn. Dat zijn de cardiologen die het liefst de hele dag aan het dotteren zijn. Het zijn de cardiologen die de hele dag pacemakers implanteren. En je hebt cardiologen zoals ik die het heel erg leuk vinden om dat met dat patiëntencontact en om te kijken of ik ze ook echt beter kan maken en kan vervolgen. En dat is natuurlijk een heel stuk medicamenteus stuk zit daar ook bij. En misschien moet je daar ook een soort verdeling in maken. Dat je zegt van nou, laten echte de technische sleutelaars nou gewoon dat vooral doen waar ze heel erg goed in zijn. Ja. Gewoon in dat ziekenhuis. Dat is ook altijd wat. Je hebt ook, hoor je wel eens van die discussies van ja, ik heb liever iemand die een dokter die heel goed kan opereren en verder misschien communicatief niet zo vaardig is. Dan, weet je, en dan, maar ik wil in de spreekkamer toch wel het liefst een hele communicatief vaardig. Nou ja, je moet natuurlijk al die kwaliteiten min of meer bezitten. Maar je kan natuurlijk wel zeggen van laat die cardiologen die dat dan het leukst, laat die dat vooral doen. En besteed die polyklinische zorg uit aan de mensen die daar dan ook voor kiezen en die dat leuk vinden. En ook daar zie je al een beetje een soort step down. Hè? Want dan krijgen we weer de physician assistant en dan krijgen we weer de verpleegkundige spreekuur. Alles wordt een beetje uitbesteed. Hè? De huisarts heeft zijn praktijkondersteuner. De leraar heeft zijn onderwijsassistenten. Ja. En weet, dus dat, je ziet het langzaam een beetje. En ik denk wel dat het belangrijk is dat die professionals, zeg maar, de boel besturen, zeg maar.
Ja, dat betekent?
Dat die dus wel gewoon, zoals als je kijkt naar het, en dat praat natuurlijk veel met een collega partijlid Tom van Haperen in het onderwijs.
Die ook al vaak aan tafel heeft
gelegd. Dat is natuurlijk ook gewoon dat die ziet. Kijk, wij en hij in zijn vak, maar wij in ons vak zijn wel degene die met de voeten in de klei staan en weten hoe het eraan toe gaat.
Hij zegt bijvoorbeeld, directeur van een school, dat moet echt allerbeste leraar zijn. De allerbeste leraar.
En die weet precies waar hij het over
heeft. Maar
kan
die ook managen?
Ja, nou ja,
directeur kunnen zijn, andere eigenschappen hebben.
Tuurlijk, het is natuurlijk, je hoeft ook niet alle managementlagen eruit te gooien. Dat is ook echt niet waar wij voor, er zitten er een beetje veel. Hè, ja. Maar je moet wel echt verstand hebben van het vak om te kunnen beslissen wat goed is voor jouw ziekenhuis of voor jouw school.
Maar ook daar een stevige schifting maken. Hè? Ook, dat is ook wereldwijd, dat is al heel lang begonnen. Een jaar of 10 geleden van echt die flauwekul managers allemaal eruit natuurlijk. Hè? Ja. Die gaat die streepjes op de mouwen.
Dat vinden ze. Maar ze vinden het al zelf dat ze dat niet zijn. Dus dat is.
Nee, maar dat zit op een gegeven moment. Iedereen weet dat. Ik zou bijna zeggen dat moet je ook per keer natuurlijk bekijken. Maar die discussie is al vaak gevoerd en zo. Ja. Dus er heel veel natuurlijk, omdat ze een streepje erbij krijgen. Of in een hoger schaaltje komen. Het moet iemand zijn die ook wat kan en echt wat toevoegt.
Ja. Nee, maar zeker. Maar dat is ook. Dat zegt Tom van Haper ook, dat zeg ik ook. Ja. Tuurlijk hebben wij de mensen nodig, de managers die meehelpen met de roosters en de schema's en de vakanties en noem het, weet je, en met de salie, dat soort dingen. Dus we kunnen ook niet. Maar wat er nu gebeurt, is dat ze er helemaal niet meer zitten.
Nee, dat is een verkeerde situatie. Nu naar het andere punt, dat is ook een belangrijk punt in de zorg namelijk. 2040 wordt als een groot getal neergezet. Ook in 2040 dan de vergrijzing op zijn top. Heel weinig mensen nog maar werkzaam in de zorg naar verhouding. Daar moet het aan gedaan worden. Die vergrijzing, daar moeten we echt keihard voor vechten. Want dat gaat ook samen met ongezonde leefstijl. Mensen die op oude voet doorgaan. Je zegt al 50% in Nederland overgewicht. In Amerika 80, hè?
Ja,
daar
het is
ik ook. Dat geloof ik dan niet.
Ja.
Maar het is echt zo. 40% obesitas en 40% heeft overgewicht. En in Nederland is er dan ook die 50%
nou, daar gaan wij zitten altijd, wij zitten gewoon in dat kielzog van, kijk maar naar Amerika, dan weet je hoe het, en ja, dat is... Dat
maar
is
we weten dat en we vinden dat toch ver weg, terwijl ja, het is, kom op, het is over 20 jaar, dus iedereen met kinderen, kleinkinderen, weet, je gaat het zelf ook nog meemaken, daar moet je iets aan doen, maar wij kunnen toch niet vooruitkijken, dat is het oude verhaal. Er moet altijd, net als nu met corona, er moet iets gebeuren, dan worden we wakker geschud. Hoe kun je mensen wakker schudden om dit, zonder, ja, jij doet al genoeg, manifesten, je in het publieke debat mengen, probeer de politiek in te gaan. Wat kun je doen om dat 2040 naar voren te halen? Dichterbij te brengen?
Nou ja, dat zijn denk ik. Ik denk dat wat je me vraagt is gewoon van wat moeten wij nou voor preventieve maatregelen nemen om dat te kunnen behappen?
Nou,
of in ieder geval te voorkomen?
Nee, ik vraag hoe je dichterbij kan brengen. Dus echt, ik bedoel letterlijk, want meestal zo zitten onze breinen er ook een beetje aan elkaar. Dan denk je, over 20 jaar. Nee, het moet nu al. Dus hoe kun je dat dichterbij brengen?
Ik denk dat preventie begint met kennis. Ja, voor een groot deel. Preventie begint voor een groot deel met kennis. Dus dat stukje. En hoe meer kennis, hoe meer vertrouwen. En uiteindelijk, dat zijn de nudges die je hebt om het systeem langzaam te verbeteren. Dat ga je niet doen mensen kun je niet 180 graden laten draaien.
Toch zeggen mensen altijd, en jij weet er ook alles van, er is een goed voorbeeld, namelijk roken. Kijk eens hoe populair het was, hoe impopulair het nu is.
Ja.
En dat is heel lastig.
Ja, maar dat zijn dus maatregelen. Dus dat zijn maatregelen die dus ook nu... Sowieso is het stukje kennis van hoe ongelooflijk slecht het is. Dan komt het van dat het verboden moet worden. En zo worden er stappen gezet. Naar mijn smaak duurt dat veel te lang. Maar zeker in dat hele overgewichtsverhaal. En daar wordt ook al heel veel over gediscussieerd. Is natuurlijk de suikertax. En de BTW op groente en fruit. Het is nog steeds dat een hamburger bij McDonald's is goedkoper dan een strong broccoli, bij wijze van spreken.
Ja, dat roept nu bijna iedereen in de sector die het weet. Dat moet echt omgekeerd.
Dat moet omgekeerd worden.
Want het heeft ook sociaal-economische...
Want wij worden ziek.
De sociaal-economische factor speelt een grote rol. Je weet het, mensen hebben weinig geld. Dus die kopen ook eten dat weinig geld kost. Zorg dan dat heel gezond eten goedkoop wordt. Zo simpel is het gewoon.
Ja, dat. Hè. Dus, dat is een mogelijkheid. Wat ik een hele interessante, leuke vind in een combinatie is... en daar wordt ook al wel over gesproken in de politiek... is dat je op de basisscholen... de schoollunches gaat verzorgen. Dat is bijna alle Europese landen wordt dat gedaan. Wij zijn echt een uitzondering daarvan. Ik vind dat zelf een heel mooi voorbeeld. Ja. Dat je dus echt gewoon dat half uur wat wij krijgen om die witte boterham met pasta naar binnen te schuiven. Ja. Dat is daar begint het natuurlijk mee. Dus als die kinderen en daar ook op die leeftijd, als die al leren van wat daar op hun bordje ligt en als dat verantwoord is en ze leren op die manier. Kinderen moeten veel meer bijgebracht worden dat hun lichaam echt een soort tempeltje is waar ze heel goed voor moeten zorgen, omdat ze anders heel erg ziek worden en dat is niet leuk.
En begrijpen dat lichaam en geest samen gaan, dus, dat we niet alleen
absoluut.
Maar in de geest leven.
Nee, zeker. Hè? Dus dat is, ik word mij soms wel eens verweten dat ik altijd maar alleen maar bezig ben met dat gewicht en afvallen en bewegen en eten. Maar ik begrijp heel goed, het is ook een mental state. Hè? Dus ik zeg ook in mijn spreekkamer wel eens van ik kan tegen jou zeggen, je moet meer gaan bewegen en meer sla eten. Maar als het in je hoofd niet goed zit, dan doet die verbrandingsovert niet goed. Dus daar moeten we ook aan werken. Die hele mindset. En dat is, nou ja, dan kom je weer. Kijk, dus als je dat op de scholen doet, je hebt je periodieke consultatiebureau, wat het consultatiebureau doet. Dus ze noemen het een soort preventieconsulten, waarin al die pijlers worden bekeken. Dan kun je veel eerder gaan bijsturen en kijken waar de knelpunten zitten. Nou, dat is allemaal een beetje het hele. Dan heb je je suikertax. Heel erg in kennis, continu kennis geven over hoe belangrijk het is om gezond te leven. Dan kom je op de eerste lijn, want daar vroeg je me net ook over. Dat is de huisartsen. Nou, De huisartsenvak, dat vinden, dat ik weet ook gewoon van toen ik in opleiding was, dat wordt heel erg leuk gevonden. Het huisartsenvak was vroeger ook echt, je was de huisarts van een dorp of van een, en iedereen kende de huisarts.
Autoriteit, en meestal mannen ook, hè? Dat is ook veranderd, nu zijn bijna allemaal vrouwen.
En die wist ook precies hoe het er allemaal aan toe ging in het dorp. Ja. Dat was echt degene die precies wist wat er achter de deuren zeg maar gebeurde. En daardoor echt wel inschatting kon maken of een klacht voortkwam uit die ruzie die hij misschien weer had gehad. Of dat die klacht echt voortkwam uit...
Ja, dat is interessant dat je dat zegt. Ja, want er werd vaak een beetje op neergekeken. Later om gelachen en zo. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Het is niet alleen maar dit en dat. Er speelt alles. En dat wisten zij wel.
Precies.
Daar moeten we toch naar terug.
Daar moeten we eigenlijk naar terug. En waar moet je dan naar terug? Want we kunnen niet helemaal terug naar... We hadden ook een dorpsdokter die 72 uur per week werkte en die er altijd was.
En
was maar één.
Iets te veel autoriteit of in het dorp.
Precies, dat was natuurlijk... Nee, dus we moeten reëel zijn en dat op een bepaalde manier in deeltijd of hoe dan ook gedaan wordt. Maar wat je wel zou kunnen doen, en dat is het hele concept van de positieve geneeskunde. Daar ben ik ook een groot voorstander van. Is dat dus dat hele consult bij de huisarts moet veel langer. Laatst stond er ook weer ergens in het medisch contact. Ja, de huisarts. Het is heel erg belangrijk dat de huisarts weet wat voor werk je doet. En toen had ik zoiets van ja, natuurlijk is dat heel erg belangrijk. Is dat nieuws? Weet je, dus je moet gewoon. Dat is allemaal nieuws.
Maar die gesprekken van 10 minuten zijn al een kwartier, geloof ik. Hè? Dat is al veranderd.
Dat is een kwartier. Maar het is nog steeds, als je bij de huisarts komt en je zegt van ja, ik heb last van hartkloppingen. En als je dan ook zegt dat je last hebt van hoofdpijn, dan is het nee, dat moet je even in een volgend consult. Want dat zijn twee vragen.
Ja,
terwijl
dat,
een mens is natuurlijk, mens is één geheel. Dus laat die persoon nou voor mij het liefst een half uur bij een eerste consult gewoon zeggen van wat is er nou eigenlijk aan de hand? En pak al die klachten samen en uiteindelijk is het waarschijnlijk één gemene deler waar je dan de vinger op kan leggen. Maar dat kan je niet in 10 minuten. Dus dat is allemaal een beetje pleistergeneeskunde, noem ik het maar.
Nee, dit zou heel preventief werken als dat gebeurt. Bovendien maakt het vak huisarts ook toch weer interessanter, veel belangrijker en leuker om te doen.
Er is een experiment gedaan in het zuiden van Nederland. In Afferden is een groot project gedaan waarbij ze de huisartsen meer tijd gaven voor het eerste consult. Of eens even goed uithoren van wat is er eigenlijk nu allemaal aan de hand. Dat je ook even die rust hebt. Ik gun die huisartsen ook zo ontzettend hun dat ze ook daar zelf rustiger in gaan zitten.
Ja, dat moet ook. Ja.
Want dat is gewoon... Het is
geen gestresste dokter tegenover.
Dat je echt eens even kan gaan zitten van... Nou, wat is er nu aan de hand? En fijn als het wel gewoon een rode vlek is waar je een zalfje voor kan geven. Ik noem maar wat. Maar het kan ook zomaar wat langer duren. Maar dat heeft echt geleid, het onderzoek waar ik het over had, tot 25% minder verwijzingen naar de tweede lijn. Nou, dat is natuurlijk waar je naartoe wil. En ik merk het, ik ben zelf tweede lijn. Gewoon heel veel klachten die natuurlijk in mijn spreekkamer komen. Hartkloppingen, pijn op de borst, vermoeidheid. Nou, je wil niet weten waar dat allemaal uit... Het zijn gewoon hartklachten die voortkomen uit heel vaak ook uit die sociale problematiek. Ja. Mensen die komen eigenlijk gewoon om dat te begrijpen. Als jij gewoon zegt van het is een reactie van een stressvolle situatie op een gezond hart. Het komt niet voort uit een ziek hart. Ik noem maar wat. Dan heb je mensen... Ik heb in mijn eigen kliniek ook echt moeten leren om niks te doen. Ja, dus ik zei gewoon van, nou, ik heb in de zin van, ik ga die patiënt gewoon geruststellen. Dat hartfilmpje ziet er goed uit, moet natuurlijk allemaal wel kunnen. Ik heb zijn hele verhaal gehoord. Ik kan misschien nog even tijd inbouwen dat je het nog eens over een maand nog eens een keer die patiënt opbelt om te kijken hoe het nu gaat. Maar in het ziekenhuis was ik alleen maar bezig in mijn scherm te kijken. Die patiënt die zat daar. Dit was zijn medicatielijst. Ja, en ik dacht, het voorbereiden van de poli was een beetje van, nou ja, oké, als die dan nog klachten heeft, dan kan die pil nog om heeft. Als je geen klachten heeft, kan die misschien een beetje naar me. En dat vond ik zo schrijnend eigenlijk, dat ik was meer bezig met hoe vol de wachtkamer was en hoe ik maakte die mensen niet beter. Je hoeft ze niet op hun best te maken.
En dat vertellen mensen tegen elkaar ook, want dat is aan je ervaring. Ik kwam in het ziekenhuis, wat gebeurt? Ze zitten alleen maar naar een schermpje te kijken.
Nou ja, dat is ook een beetje het concept dan van, dat is echt een beetje de persoonlijke geneeskunde, echt weg van het protocol en gewoon naar de persoonlijke geneeskunde. Daar willen we ook naartoe. We hebben allemaal protocollen, samen beslissen, noem het maar op. Dus ik doe ik ook. Ik zeg van, nou, met die als je echt heel veel last hebt van bijwerkingen. Ik vind het belangrijk dat je weet dat het wel het protocol is dat je die statine moet slikken. Want je hebt een stent en je hebt een groot hartinfarct gehad. Maar als jij zoveel last hebt van bijwerkingen, dan gaan we het niet doen. En dan controleer ik je één keer of extra of whatever. Maar zo'n dialoog, het gesprek aangaan met de patiënt en daar meer tijd voor hebben. Ik denk dat weet je, wij hebben in het ziekenhuis heel vaak van, ik moet iets doen.
Ja.
Ik weet ook wel eens, soms had ik nog wel eens overleg in mijn eigen kliniek en dan belde ik naar het ziekenhuis en zei, nou ja, weet je, dan geef je toch gewoon, geef je die tablet er toch bij, dan heb je in ieder geval weer wat gedaan. En dan kan je hem weer 3 maanden wegsturen en dan hoor je het wel weer. Maar daarmee maak je mensen niet beter.
Nee.
En dat was, Daar heb ik een eigen kliniek voor moeten oprichten om dat voor elkaar te krijgen. En het mooie is dat je dat dus, dat doe je voor een deel natuurlijk met maatwerk medicijnen. Want dat wordt ook zwaar onderschat.
Bij wie slaat wat aan en hoe natuurlijk.
Bij wie slaat wat aan. Het komt gelukkig nu ook naar voren dat zeker vrouwen, dat is natuurlijk een beetje mijn aandachtsgebied, die hebben 60% meer kans op bijwerkingen.
Ja, maar dus toch die... even voor de mensen die het niet weten. Vrouwenhart heb je met z'n tweeën geschreven. Dat is nogal belangrijk dat je zegt het vrouwenhart is anders dan het mannenhart. Daar komt ook lading en kritiek over. Dat is heel mooi, support ik je gaat dat je dat gewend bent. Hè? Ja. Alles over je heen, dat hoort er gewoon bij.
Mag het niet zeggen, maar ik doe toch.
Goed, maar gelukkig. Ja. Maar wat is uiteindelijk de kern dan van dat verhaal? Want daar gaat het over.
Ja, dat is nieuwsgierig. Ja, het anatomisch is hetzelfde. Hè? Dus het hart is gelukkig, want dat zou wel heel gek zijn. Dus de anatomie is helemaal hetzelfde, maar het vrouwenhart wordt op een andere manier ziek. Andere factoren spelen daar een rol bij. Ik noem maar even iets heel simpels. Hoge bloeddruk tijdens een zwangerschap is een ongelooflijk belangrijke risicofactor voor hartklachten later in het leven. Onze klachtenpatronen zijn anders. We communiceren anders.
Overgang speelt een rol voor of na?
Hele hormonale invloeden op het proces van ademverkalk, maar op het proces van gezondheid, zal ik maar zeggen. Zeker. Totaal genegeerd in de wetenschap, is natuurlijk eigenlijk waanzinnig. Wij zijn eigenlijk altijd een beetje beschouwd als kleine mannen, wat we natuurlijk niet zijn.
Dat is helemaal erg.
Het is helemaal erg.
Laatste wat je wil, toch?
Nee, maar dus dat is dus die hele hormoonhuishouding is een beetje genegeerd, terwijl die ontzettend belangrijke rol speelt in, sowieso het hele stukje overgang. Het doorbreken van het glazen plafond, et cetera.
Die speelt dus feminisering wel degelijk een rol. Een kleine man, je zou nog erger kunnen zeggen, de vrouw is een bijman. En dat kan. Nou, maar dat is dus, dat wil je niet.
Nee, dat wil je. Dus daar moet je tegen. Dus dat hele vrouwenhart even nog. Dat heeft dus te maken voornamelijk dat je ook de hele horizontale levensloop van zo'n vrouw. Hoe zijn haar zwangerschappen verlopen? Wat had zij in haar. Had ze, noem maar even, een belangrijke risicofactor voor hartproblemen bij vrouwen later? Is bijvoorbeeld migraine. Dat hebben we nu. Dat is nu eindelijk gelukkig ook wetenschappelijk echt vastgelegd. Ja. Maar dat zagen we al veel eerder dat een rol speelt. En dat je dus veel meer naar de horizontale levensloop moet kijken. Als die vrouw voor je op het spreekuur ziet en niet gewoon die ene klacht. Er zit een heel verhaal aan vast. En uiteindelijk geldt dat natuurlijk ook voor mannen. Want die moet je niet. Dat is ook. Dus dan kom ik weer een beetje terug op de persoonlijke geneeskunde. Het gaat niet alleen maar op de klacht op dat moment. Maar je moet altijd even terug naar waar komt deze persoon vandaan. Qua risicofactoren, leven, alles. Heel even nog, als je het hebt over wat. Want dat is nog even. Dat hele klein beetje cardiologie, want dat is natuurlijk toch wel leuk.
Ja, ik wou
is
net dat zeggen, als je toch aan tafel zit, dan is dat logisch.
Als je dat proces van aderverkalking, dat verloopt bij vrouwen net iets anders, geeft een ander klachtenpatroon. En dat wordt heel vaak gemist. Nu krijgen we gelukkig, is daar veel meer aandacht voor, ben ik ook best wel trots op. Dat bij mannen met veel risicofactoren zie je vaak dichtslibbing op één gelokaliseerde plek. In de kransslagaders rond dat hart. Ik zeg wel eens, als mannen heel veel gaan eten, krijgen ze een dikke buik. Ja. Als vrouwen heel veel gaan eten, dan krijgen we overal, worden we wat vet. En dat zie je ook in die bloedvaten rond dat hart. Maar omdat het zich zo gelijkmatig een beetje verdeelt, zie je, is het wat minder makkelijk te vangen. Ja. Want je ziet niet, echt vernauwingen. Je ziet gewoon overal dat er wat onregelmatigheden zitten. En dan gaat zo'n bloedvat bij die vrouwen gaat dysfunctioneren. En dat gaat verkrampen en dat geeft klachten die je heel vaak niet kan vangen op je beeldvorming, op je ECG, et cetera. Dan wordt het gemist. En als je het mist en je behandelt het niet goed, dan hebben die vrouwen een 2 tot 3 keer hogere kans om binnen 2 jaar gewoon een echt dichtgeslip vat te krijgen. Die kans is groter. Dus op het gebied van preventie is er enorm veel eer te behalen nog.
Nee, natuurlijk. Preventie. En ik begon dan met roken natuurlijk. Want ondanks alle verschillen, roken blijft het belangrijkste. Ik heb even een citaatje opgeschreven uit jouw eigen Twitter-account. Heb je ook geretweet volgens mij. Tabaksfabrikanten schenden reclameverbod. Supermarkten kregen miljoenen toegestopt. Dat is bijna terug naar af. Dat gebeurt dan ook. Maar dat betekent dus dat de rol van de markt hier ook nog een grote rol speelt.
Maar natuurlijk. Maar de rol van de markt, maar dat is niet alleen met tabak. Maar dat is natuurlijk ook met de McDonald's en de Pepsi-Cola's. En zolang die partijen aan tafel zitten, als wij het gaan hebben over de gezonde lunch op school, dan maak ik me ernstig zorgen. Dus die lobby van die grote bedrijven in de politiek, ja, daar probeer ik nog wel meer de vinger achter te
maar
krijgen.
Maar wat zou je willen? Ga je dan zover dat je zegt, je roept op tot cancellation?
Ja, liefst wel.
Toch wel?
Ja.
Maar dat is een hele vervelende methode. Je kunt toch alle partijen erbij
trekken? Maar waarom moeten ze aan tafel zitten?
Waarom niet? Ik zou bijna zeggen, omdat heel veel mensen daarmee te maken hebben, daar een bepaald beeld bij hebben en dat je ze dan kunt aanspreken. Dus het verhaal van, moet je iets van binnenuit veranderen of van buitenaf? Want ja, als je alleen maar, je ziet dat hele grote partij, Shell is ook zo'n partij, op een gegeven moment moeten die wel veranderen. Nou, die gaan ook met andere partijen in beeld. Ja, we hebben Jan Rotmans aan tafel gehad, die gaat met ze praten. Onvermoede coalities sluiten, werkt dat niet veel beter?
Paul, we zijn nu ongeveer 20 jaar verder in deze hele politiek. Ik zie het nog niet echt verbeteren, dus dat het werkt, Daar kan ik me nog niet helemaal...
Wat ik wel zie is, dit is een natuurlijke voorbeeld. Dit is terug naar afzeiking in het begin, dat is zeker waar. Maar je ziet ook veel mensen in deze tijd kijken naar Netflix. Op een gegeven moment komt die discussie even naar boven. Er wordt wel heel veel gerookt in die serie. Zou het niet? En ja, is het een complotje of niet? Dat weet je niet. Kun je gaan onderzoeken.
Ja.
Is daar onderzoek naar gedaan, voor zover je weet?
Dat zou zomaar kunnen.
Dat is nogal een belangrijk, hè, waar heel veel mensen naar kijken. En denken, nou, dat is wat normaal. Dat moet ik misschien ook eens gaan doen. Dat zet wel aan tot roken, toch of niet?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Nee, dus dat sowieso.
Zien roken doet
ze zullen ongetwijfeld, als het, nou ja, roken is natuurlijk echt, dat moet gewoon verbannen. Het is gewoon, dat is zo puur. Het is ongelooflijk hoe we onszelf ziek maken en vervolgens weer klaarstaan met onze medicijnen, spuiten, noem het allemaal maar
dus wat
op.
Wat de NS doet bijvoorbeeld, die zegt bij de NS geen sigaretten meer te kopen in de kiosk.
Ja,
dat is
perfect.
Al dat soort stappen.
Perfect. Nu nog de broodjes kroket en de McDonald's minder. Hè. Dus dat, ze hebben daar eens ook onderzoek naar gedaan. Hè. Toevallig net heel veel, ook een enorme Twitter fitty over overgewicht. Dus toen ben ik dat ook weer, ga ik daar dan regelmatig, beland ik daar natuurlijk in.
Ja,
en dan ga ik dat ook allemaal weer eens even bekijken. Dat is ook goed, ik moet dat ook. Maar ze hebben ook gekeken dat, zeg maar, en dat is een studie geweest ook in Amerika, waar de fastfood restaurants allemaal bij die scholen, bij allemaal daar waar die jeugd zit, allemaal geplaatst worden. En die kunnen daar ongestoord hun reclame. En daar maak je ze natuurlijk verslaafd. Ook aan junkfood. Ook
en die frisdrankfabrieken die inderdaad die kastjes plaatsen op scholen. En scholen zeggen dan, ja, we moeten wel. We hebben dat geld nodig en dat krijgen we van hen. Dat is uw killing.
Maar dat was laatste nog bij het preventieakkoord dat frisdranken nu naar light moeten. Water, een flesje water is nog steeds is duurder geworden. Dat soort achterlijke beslissingen. Ja, daar zit natuurlijk gewoon lobby achter.
Nu is er wel één kanttekening. En dat is altijd het verhaal van het gezonde leven is ook een leven als een voorbeeld moslim, als een voorbeeld monnik, als een voorbeeld. Nou ja, je komt bij alle godsdiensten terecht.
De Blue Zones, dat is heel gezellig.
Ja, dan vraag je ook of het echt zo is. Dat zijn ook maar een paar van die delen. Een Italiaans dorpje van ik ook denk, wil ik daar wel wonen? Ik heb geen idee. Wil ik wel 120 worden en daar vredig op een krukje zitten? Nee, dat weet ik niet. Kijk, het leidt wel tot in veel ogen van mensen ook tot een heel saai leven. En je kunt zeggen, dat zit in die breinen, maar het hoort er toch een beetje bij. Drank, koken en pillen, dat is allemaal heel slecht, maar mensen willen af en toe wat gebruiken. Ja, af en toe uit de band springen ook en dat zit in hun hoofd.
Nou ja, dat is ook wel een van de redenen waarom het in de politiek ook nog nooit zo hard is aangepakt. Omdat het is allemaal betutteling en we moeten toch ook gewoon allemaal gezellig hebben. Maar als je ziet wat ten koste van de volksgezondheid en hoeveel we kunnen het gewoon niet meer betalen. Dus dat er iets in moet veranderen, daar moeten we het over eens zijn. Hè? En dus dat betuttelen, dat mogen we best een beetje doen. Hè? Maar misschien mag je dat alleen maar doen als je ook gewoon daar hele goede informatie tegenover staat.
Ik ben volledig met je eens. Dus alleen één echt, dat is misschien wel essentieel ook vaak. Want wat kun je zelf als dokter zeggen? Kun je tegen mensen zeggen, ik snap dat het ook bij het mens zijn hoort. En je kijkt naar lichaam en geest om af en toe uit de band te springen. Dat zijn dokters die geven dat als tip. Die zeggen, dat leidt juist tot balans.
Ja, nou ja, goed. Dat nudgen doe ik natuurlijk ook in mijn spreekkamer. Dat ik zeg van, gewoon, ik praat met mensen die zeggen van, ja, ik drink toch iedere dag wel. Nou ja, 2, 3 glazen wijn. En zeg van, dat is iedere dag 2, 3 dat zijn gewoon 3 gebakjes op een dag.
Ja.
Ik zeg dat, je mag dat best wel doen, maar doe dat nou gewoon af en toe. Hè. Dat is even een voorbeeld. Gewoon dat je mensen ook een beetje moet helpen in dat je af en toe best wel gewoon iets mag wat minder gezond is.
Spring je zelf ook wel eens uit de band?
Nou, ik eet ook wel eens een broodje kroket en ik drink ook wel eens een wijntje.
Zo.
En ik rook gelukkig niet.
Flesje whisky,
maar het is,
pilletje, dat allemaal niet.
Nee.
nee, goed.
Maar in mijn studententijd heb ik dat ook gedaan. Ja, weet je, dus dat is ook een...
Wat heb je gedaan?
Sigaretjes gerookt.
Verder ging het niet. Ja, nee, je gaat de politiek en we willen altijd alles weten. Ja, nee, geen drugs gebruikt?
Nee, ik heb geen drugs gebruikt. Ik heb nooit... Nee, die hele ecstasy scene en die pillen, dat was allemaal... Dat is allemaal een beetje gekomen. Echt, ik zeg bijna gelukkig na mijn tijd. Dus daar heb ik helemaal niet... daar ben ik nooit in die verleiding gekomen. Maar dat... dus de alcohol en de sigaretten heb ik natuurlijk wel geproefd in mijn studententijd. Ja, allemaal meedoen natuurlijk. En hoort ook bij je ontwikkeling. En het was er ook.
Het is ook vaak goed om het te kennen ook en te weten. En ook hoe bijvoorbeeld roken en uiteindelijk dan beseffen hoe smerig het is. En hoe je er van af kan komen.
Die sigaretten moeten echt weg. Die sigaretten moeten echt verbannen worden. Dat is echt gif. Dat is echt gif. Ja. Dat maakt je echt zo verschrikkelijk ziek. Ja, dat kan echt... Maar weet je, die discussie komt dan ook... Ja, en de hele buitenlucht. En weet je, het is natuurlijk uiteindelijk het hele ecosysteem. We moeten richting meer... Kijk, nu worden we... Die coronacrisis, die laat dat nu ook zien. Hè? Gewoon ik zeg wel eens, al die punten. Wij zijn onze politieke partij begonnen... en al beter in november 2019 was het. Ja. Toen zijn we eigenlijk opgestart. Toen hadden we zoiets van, ja, er moet echt wat gaan veranderen in dat stukje preventie. We moeten richting gezondheid, meer professional, et cetera. Hadden we echt allemaal die ideeën. En op het moment dat die coronacrisis uitbreekt, dat was in maart natuurlijk van dit jaar, zag je dat in één keer pijnlijk zichtbaar werd. Ja. Gewoon wat we allemaal te veel en te slecht hebben gedaan. En waar we nu ook dubbel de prijs voor betalen. Ja. En dan zie je ook gewoon, ik weet nog wel in die allereerste lockdown, dat iedereen een soort van verbaasd was hoe mooi de lucht was. En wat eigenlijk toch wel goed dat er wat minder gevlogen wordt. En eigenlijk natuurlijk ook belachelijk dat je voor een tientje naar Parijs kan vliegen. En gewoon langzaam het hele klimaat afbreekt. Ja, dus ik denk wel dat we daarover na moeten denken. Want we doen het zelf, hè. Er zijn ook wel van die mooie filmpjes op die, daar komt mijn zoon dus ook wel mee. Dat is een belangrijke drijfveer, hè. Ik heb twee jonge kinderen. Die moeten nog een stukje verder. Dus ik heb ook zoiets van, als ik iets kan bijdragen, dat we de wereld toch net iets beter maken. Ik bedoel, als je nog filmpjes kijkt waarbij we helemaal uitgezoomd worden van het heelal. Nou, dan denk ik, nou, waar maak ik me druk over? Maar dan denk ik wel dat ik... Iedere keer met dat in het achterhoofd voer ik ook die strijd. Hè. Dus die laat mij filmpjes zien ook van hoe de wereld langzaam afbrokkelt. En dat wordt nu een beetje zichtbaar met dit virus. Dus ik denk dat is een perfecte drijfveer om toch bij te dragen aan alle kleine beetjes die de leefomgeving verbeteren, die de leefomstandigheden voor mensen verbeteren en uiteindelijk die gezondheid ook verbeteren.
Nou, dat is een geweldig mooi slotakkoord dat je zelf aangebreid hebt. Dankjewel, Janneke Witte Koek. Hartelijk dank.